Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 36 en daarvan vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. We zingen van Psalm 36 en daaruit vers 2. We gaan nu eerst samen horen naar de wet van onze God. En we zingen daarna uit Psalm 51, vers 4. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel. Nu gans melaat zal rein zijn en genezen een gebed om vergeving. Ontzondiging. Psalm 51, vers 4. We horen eerst samen de wet van onze God uit Deuteronomium 5. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: luister Israël, naar de woorden, de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. De Heer onze God heeft een verbond met ons gesloten bij Horeb. Niet met onze vaderen heeft de Heer dit verbond gesloten, maar met ons, wij die hier, heden, allen in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heer met u gesproken op de berg vanuit de midden van het vuur. Ik stond in die tijd tussen de Heer en u in, om u het woord van de Heer bekend te maken, want u was bevreesd vanwege het vuur en klom de berg niet op. Hij zei, ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet zomaar gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbat in acht om die te heiligen zoals de Heer uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig van uw vee. Nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf bent geweest in het land van Egypte. En dat de Heer uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, u zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Laten we nu samen bidden om de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Heere onze God, God van hemel, zee en aard, van alle volkeren, van Israël. De eeuwen door kwam uw gemeente samen en ook vanmorgen mogen wij als deel van uw gemeente hier samen zijn. Weer, sommigen na vakantieperiode, anderen misschien om andere redenen er weer. We mogen hier zijn in verbondenheid met allen die op dit moment of een later tijdstip meeluisteren, verbonden met de wereldwijde kerk. In vervolging en verdrukking, in voorspoed en zegen, in grote getalen, in kleine aantallen. Maar waar uw woord verkondigd wordt, waar u werkt door uw geest, 2 of 3 of 1000, daar wilt u zijn. En zo wilt u ook op deze plaats zijn. En u weet hoe wij hier gekomen zijn en welke verwachtingen. U kent ons van de afgelopen week, gedachten en daden. U weet hoe ons leven is, hoe zorgeloos of hoe oppervlakkig, hoe zonder geloof soms. Misschien ook anders, misschien ook met heel veel verlangen en heel veel gebed. U kent en u doorgrondt ons. Maar één ding is duidelijk, u hebt vanmorgen iets met ons. U zoekt ons op. U hebt ons lief. En dat staat boven alles. Dat gaat voor alles en dat blijkt uit alles. U hebt ons hartelijk lief, vrijwillig. En daarvan is uw woord vol, en daarvan waren de heilsfeiten vol, kerstfeest en paasfeest en hemelvaart en Pinksteren. U hebt kosten nog moeite gespaard om die liefde te tonen, vrijwillige liefde. En vanmorgen wilt u ons het laten horen. Maar nu komen we u bidden, wilt u het ook laten doordringen. Want we zouden zomaar, buitenkomend, de dingen van uw woord kunnen afschudden. Als druppels regen van een paraplu. We zouden het zomaar kunnen afschudden. Zo van, daar willen we niet nat van worden. Daar willen we niet door getroffen worden. Daar willen we niet door veranderd worden. O Heere, wilt u ons het laten, bij ons laten doordringen, zoals de dauw doordringt en alles verfrist. Wanneer wij samen letten op de zonden van Israël en daar ook over zongen, over vergeving, ontzondiging, dan hebben wij misschien op dit moment helemaal geen erg in onze zonden. En denken, het valt wel mee. Iedereen doet toch wat? Wat niet kan. Maar wilt u ons laten merken hoe diep het is, hoe erg het is, hoe verdrietig u daarover bent en hoe verdrietig wij daarover zouden moeten zijn? En wilt u ons op die wijze onze zonden leren kennen, maar ook zonden vergeven en vernieuwing schenken, verandering? Wees zo heel dichtbij en raak ons aan met uw geest. Wij vragen het u in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit het Oude Testament, uit Hosea, Hosea 14. Na 8 keer gepreekt hebben over de zaligsprekingen, rest ons nog 1 zondag tot aan de volgende voorbereiding voor het avondmaal. En het thema van de laatste viering van het avondmaal was: herstel de eerste liefde, doe de eerste werken. We hebben daar 8 keer over nagedacht. En deze zondag is de verkondiging 2 maal uit Hosea 14, dus een tweeluik. Vanmorgen de helft en vanmiddag bij Leven en Welzijn de helft. En dan gaat het weer over die liefde. Herstel de eerste liefde. Ik weet niet hoe u vanmorgen naar de kerk gekomen bent. Ja, we horen bij de gemeente, we kennen elkaar natuurlijk de meeste althans. Maar ik bedoel eigenlijk hoe het is met uw geloof. Het kan door vakantietijd wel eens een klein beetje chaos zijn. Je leest even wat minder en je bidt wat minder. Sommigen gaan ook wat minder naar de kerk dan. Och ja, dan komt het er niet van en je bent druk met allerlei andere zaken. Maar het kan ook gewoon zijn dat u elke zondag hier zat en elke zondag hier zit. En toch, ja, het doet me niks. Zo zeggen we dat tegenwoordig. En als het gaat over Jezus, ja, daar zijn ze in de kerk vol van. En wijkgemeente Ichters is daar ook vol van, want de naam verwijst er ook heen. Verwijst ook naar Jezus Christus. Maar toch hebt u niet zoveel met Jezus. En jij, in die zin dat je er niet mee opstaat en niet mee naar bed gaat. Dat je het niet de hele dag van hem moet hebben. Ja, ik denk er wel aan, maar dan ben ik in de kerk of zo. Eigenlijk heb ik niet zoveel met Jezus. Nou, zo leef je van de vakantie in de vakantie en van de ene werkdag in de andere werkdag. Van de ene schoolperiode in de andere schoolperiode. Van zondag tot zondag. Och ja, ik weet er wel iets van, maar ik heb niet zoveel met Jezus. Dat is natuurlijk wel jammer. Maar weet u, Jezus heeft wel iets met u. Jezus houdt heel veel van jou. Zonder dat je het merkt, of eraan gedacht hebt, zonder dat het tot je doordringt. Jezus houdt heel veel van mij. Van jou en van u. Zonder dat je het zelf beseft. Daarover gaat Hosea 14. We lezen dat samen en zoals gezegd, daar gaat de preek van morgen over, maar ook vanmiddag. Samaria. Even voor de helderheid. Hosea profeteerde aan het eind van de geschiedenis van Israël, zo 850 voor Christus, 750 voor Christus, toen het 10-stammenrijk bijna weggevoerd werd naar Assyrië. Tijdens de laatste koningen over het 10-stammenrijk. Tijd van Jerobeam II. En de hoofdplaats van het 10-stammenrijk is Samaria. Samaria zal schuldig staan. Omdat het ongehoorzaam geweest is aan zijn God. Door het zwaard zullen zij vallen. Hun kleine kinderen zullen verpletterd worden. En hun zwangere vrouwen opengereten. Bekeer u, o Israël, tot de Heere, uw God. Want u bent gestruikeld door uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u mee. Bekeer u tot de Heere en zeg tegen hem, neem alle ongerechtigheid weg. Neem het goede aan. Dan zullen wij de offers, de varren, de stieren, dan zullen wij de offers van onze lippen nakomen. Assyrië zal ons niet verlossen. Op de paarden zullen wij niet rijden. Wij zullen nooit meer zeggen, U bent onze God tegen het werk van onze handen. Bij u immers vindt een wees ontferming. Ik zal hun afkerigheid genezen. Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want mijn toorn heeft zich van hem gekeerd. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als een lelie, wortels schieten als de Libanon. Zijn jonge loten zullen uitlopen, zodat zijn pracht zal zijn als die van de olijfboom. En hij zal een geur hebben als de Libanon. Zij zullen opnieuw in zijn schaduw zitten, koren verbouwen en in bloei staan als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van de Libanon, Ephraim. Wat heb ik nog met de afgoden te maken? Ik heb hem verhoord en zal naar hem omzien. Ik zal zijn als een altijd groene cypres. Door mij is bij u vrucht te vinden. Wie is zo wijs dat hij deze dingen begrijpt en zo verstandig dat hij ze kent? De wegen van de Heere zijn immers recht. Rechtvaardigen zullen daarop wandelen, maar de overtreders zullen erop struikelen. Tot zover de lezing uit Hosea 14. En de tekstwoorden voor deze morgen zijn uit vers 5. Ik zal hen vrijwillig liefhebben. Er zijn sommige edities, vertalingen, die hebben een andere telling. En bij hen is dan dit vers, vers 4. Maar het gaat dus om die woorden, ik zal hen vrijwillig liefhebben. En vanavond in de tweede dienst op deze zondag, 5:00, is de tekst uit vers 6. Ik zal Israël zijn als de dauw. Dat gaat er met name over het werk van de Heilige Geest. Ik zal hen vrijwillig liefhebben, het werk van Christus. Ik zal voor Israël zijn als de dauw, het werk van de Geest. Vanmorgen over dat eerste. Jezus houdt van ons. Voordat wij gaan zingen, een paar mededelingen. Deze week wordt voor de eerste keer, althans wij zijn er op die wijze bij betrokken, de vakantie Bijbelweek gehouden. En alle basisschoolleerlingen en daaronder zijn hartelijk welkom. Dinsdag, woensdag, donderdag wordt deze gehouden in het Trefpunt. 'S Morgens beginnend om 10:00. 'S Woensdags ook nog doorgaan tot 2:30 's middags, maaltijd. En donderdagavond de afsluiting hier in de kerk. Er zijn folders voor, flyers, misschien vorige week al ontvangen. En anders is die vandaag nog te krijgen. En het is de bedoeling dat je er eentje meeneemt voor jezelf. Maar ook één voor een ander. Waarvan je zegt van nou, die kan ook wel mee en die is ook hartelijk welkom. Elke dag, dinsdag, woensdag, donderdag, 's morgens begint het om 10:00 in het Trefpunt. En dat is bij de ingang van de Hoofdstraat in Noordwijkzee. Dus hartelijk welkom. Na deze dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken, thee of iets fris, jong en oud, om elkaar even te ontmoeten, misschien bij te praten. En ook de gasten in ons midden zijn daar hartelijk welkom. Tot zover de afkondigingen. De gemeentedag, dat wordt verder wel aangekondigd. Dat staat ook op de nieuwsbrief, maar dat leest u in de komende weken nog wel. Wij gaan collecteren, onze gaven geven voor de centrale diaconie. En de tweede collecte is bestemd voor de kerk. Centrale diaconie, wij zijn als wijgemeente Ichters verbonden met de protestantse gemeente van Noordwijk, vormen één diaconie. En regelmatig is er dus een collecte voor die centrale diaconie waaruit allerlei gaven gegeven worden aan mensen die in nood zijn. Centraal, maar dus ook bij ons. De tweede inzameling is bestemd voor de kerk. Dat is een vaste afdracht aan de landelijke kerk. Als je bij een kerk hoort, zijn daar kosten aan verbonden en verplichtingen. En daar is deze collecte voor. De quotum collecte. Per lidmaat word je dan afgerekend, om zo te zeggen. Van harte aanbevolen. En de derde inzameling bij het verlaten van de kerk is voor de aanschaf van dit gebouw. Wij gaan nu samen zingen uit Psalm 6, de versen 1, 2 en 9. Psalm 6, het eerste, tweede en negende vers. Direct na de verkondiging zingen wij uit Psalm 31, vers 17. Geloof zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Vers 19. Bemint de Heer Gods gunstgenoten, de Heer die vromen hoedt. 17 en 19 van Psalm 31. Jezus houdt van mij. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In het wijkblad dat deze week vandaag uitgedeeld wordt, staat een meditatie met daarboven iets van vrijwilligheid. Over vrijwilligheid. De tekst van vanmorgen gaat over liefde die vrijwillig is. We zijn als gemeente een gemeente van vrijwilligers die het van vrijwilligheid moeten hebben. Als over een paar weken de clubs weer beginnen, dan zijn er vrijwilligers nodig om die club te leiden. Maar ook voor de kerk, voor de schoonmaak en voor de tuin, vrijwilligers. Om ambtsdrager te zijn en de gemeente te leiden, zijn mensen nodig die vrijwillig avonden op pad willen zijn. Vrijwilligheid, vrijwillig. Dat woord komt in de Bijbel voor en dat kun je zomaar opzoeken. Met name in het Oude Testament, in de wetgeving, kwam ik het 20 keer tegen in de Nederlandse vertaling, vrijwillig. Het had al die keren te maken met het vrijwillig geven van gaven. Bijvoorbeeld voor de bouw van de tempel of de tabernakel of het brengen van een offer. Dat diende vrijwillig te gebeuren. Goud, zilver, morgenoffer, avondoffer. En in één tekst sloeg dat woordje vrijwillig niet op het geven van vrijwillige gaven, maar sloeg dat woordje op de liefde van God. Hosea 14, vers 5. Hij heeft vrijwillig lief. Het is dus een unieke tekst. Op deze wijze komt het dus maar één keer voor in onze vertaling. Het gaat dus ook over iets unieks. Over unieke liefde. Nou ja, wij zijn mensen van de 21ste eeuw en we zijn globalisten. We weten van alle hoeken van deze wereld zo'n beetje wel iets af. En er zijn allerlei godsdiensten in heel de wereld. Ja, als je op school zit, dan krijg je ermee te maken en dan hoor je ervan. En wat is nou de ware godsdienst en zo? Er zijn allerlei idealen bij mensen en ze maken van hun idealen allerlei ideologieën. En de een streeft dit doel na en de ander wat anders. Godsdiensten, ideologieën. Maar het is heel veel, maar wel van hetzelfde. En het geloof in de God van Abraham, Isaac en Jacob is uniek. En het geloof in de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, je vindt nergens dat geloof dan alleen ten aanzien van deze God en Vader en dat op willen van Christus Jezus. Die God van Abraham, Isaac en Jacob, die God en Vader van Jezus Christus, de drie-enige God, uniek. Het geloven in die God. Maar die God zelf is zo uniek. Hij heeft lief uit vrije wil. Hij vond geen enkele reden bij Abraham, Isaac en Jacob, bij u en bij mij, om van ons te houden. Zijn liefde komt helemaal bij hemzelf vandaan en is gericht op ons. Een unieke tekst, een unieke liefde, een unieke God. Het is unieke liefde. Liefde die helemaal opkomt bij God zelf en gericht is op u, jou en mij. Voordat er nog iets naar hem vroeg, toen ik net geboren was en nog niet geboren was, vroeg deze God al naar mij. Toen u nog niet geboren was, nog heel pril in de moederschoot, toen u geboren werd en nog niets kon vragen, vroeg hij al naar jou, naar u, naar mij. Jezus houdt van ons. Komend bij Hosea 14, vers 5, moeten we natuurlijk even iets vertellen van de situatie toen. Zo'n 750 voor Christus. Het was een tijd van ongelooflijke welvaart. Nou ja, in onze tijd gaat het wat minder, zeggen we dan. Maar laten we wel wezen, in Nederland hebben we nog steeds welvaart. In het algemeen. Maar in die tijd, de 10 stammen, Israël, Efraïm, Samaria, beleefden een tijd van geweldige welvaart. Dat kon ook, want er waren twee volken in de omgeving die waren aan het vechten. Syrië en Assyrië. Wij zouden vandaag zeggen Syrië en Irak. Die lagen met elkaar in de clinch. En die hadden een heftig conflict. En Israël, de 10 stammen, die leefden wat in de schaduw. En konden ondertussen zich ontwikkelen. Weelde, rijkdom, overvloed. En men had God niet nodig. De tijd van Jerobeam de Tweede. Hij regeerde van 783 tot 743 voor Christus. Maar het gevolg daarvan was, van die tijd van weelde, dat men ook bij God vandaan ging. Die God van Jeruzalem en de God van Juda, maar ook de God van Israël, die liet men eigenlijk wat aan de kant. En men boog voor de afgoden, de Baals, de vruchtbaarheidsgoden van het land. Die waren al veel eerder en zo, die waren andere mensen gemaakt. En men boog ook voor die goden. Och ja, waterdieren gaat ook niet en wie heeft er nou gelijk en zo? Yahweh of al die Baals? En om nou helemaal naar Jeruzalem te gaan om daar te aanbidden, in Dan en Bethel werden kalveren gemaakt van goud en men zei, dit is onze God. Dus dat is zonde tegen het tweede gebod. Ze mochten geen afbeelding maken van God. Maar dat deden ze wel, hoefden ze niet helemaal naar Jeruzalem. En zo, in een tijd van weelde, diende men de God van Israël. Maar ook al die andere goden, syncretisme heet dat. Maar ja, als het voor de wind gaat en je hebt niks te makken, niks geen problemen, dan word je van lieve lezen ook een beetje trouweloos aan die God en aan elkaar en liefdeloos. En nou ja, je weet het ook allemaal niet meer hoe het zit. Ja, vroeger wisten ze allemaal precies, maar na verloop van een aantal jaren dan vergeet je waar het over ging. Ik weet ook niet meer zoveel van de Bijbel. Ik weet ook niet zoveel als mijn vader wist en mijn opa wist. Nou ja, we leven ook in een andere tijd. Op school wordt ook niet zoveel verteld en zo. Minder kennis, minder trouw, minder liefde. Vloeken, nou ja, wie doet het niet? En liegen, nou ja, als het helpt. Best wel. Fraude, zwart. Stelen. Relatie, ontrouw. In die tijd, toen Jeroboam de Tweede eenmaal het eind was van zijn periode, volgden er allerlei koningsmoorden, de ene koning de andere. De een maakte de ander af. Dus het ging van kwaad tot erger. En dan straft God dat volk, 10 stammen. Assyrië wordt sterk en belegert dat noordelijke rijk en voert het weg. En ze moeten voortaan belasting betalen aan die vijandige macht Assyrië. En ze gaan in 722 daarheen. In hoofdstuk 4 van Hosea staat wel dat de priesters, de leiders van het volk, in de zonden van het volk voorop gingen. En als het hele volk struikelt en tot deze zonden vervalt, dan is dat de schuld van het volk. Maar zij die voorop gingen, voorop behoorden te gaan, die gingen voor in het kwaad. Nou ja, zo wordt het volk weggevoerd. En komt er dan één tot bekering? Nee, en dan staat er in vers 5, ik zal hen vrijwillig lief hebben. Is daar dan reden voor dat hij nu zegt, ik zal ze lief hebben, ik zal ze weer lief hebben? Nee, hij zal ze vrijwillig, hij zal ze vanuit zichzelf lief. Maar waarom heeft God nou dat volk lief? Dit volk en die vorsten en die priesters, die zo liefdeloos en trouweloos leefden, waar heeft hij ze nou lief? Nou, omdat hij van ze houdt. Vrijwillig heeft hij ze lief. Er is dus nog helemaal geen sprake van bekering. En hij spreekt al van liefde. U hebt helemaal niks of heel weinig met Jezus. En Jezus zegt vanmorgen, maar ik heb wel wat met u. Ja, daar was ik niet voor gekomen. Ik was gekomen naar de kerk omdat ik dat gewend ben. En dan ga ik straks gewoon weer verder waar ik gebleven was. Ja, maar de Heer Jezus heeft wat met u. En met jou. Hij heeft ons vrijwillig lief. En dan doet de profeet, als profeet des Heren, geeft hij een raad. Hij doet een appel. En hij zegt in vers 2, bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God. Want u bent gestruikeld door uw ongerechtigheid. Bekeer u, o Israël. Nou, dat woordje kennen we wel. En dat zinnetje, ach ja, dat gaat ons ene oor in en het andere weer uit. Want daar zijn we zo mee vertrouwd. Maar u die dus niks of weinig, wij die misschien niet zoveel met hem hadden en hebben, tegen ons zegt God vanmorgen, bekeer u. Ga er eens over nadenken. En dan staat er in vers 2 een heel mooi zinnetje. Tot de Heere uw God. En daar wordt ermee bedoeld, je moet je bekeren tot helemaal bij God. Al wij kunnen op bepaalde momenten de waarheid vertellen. Zeggen, nou ja, zo ongeveer was het. Maar we houden net iets achter de kiezen. En dat is natuurlijk niet eerlijk, niet oprecht, want je moet de hele waarheid vertellen. Nou, bij die bekering, daar gaat het erover dat we niet alleen maar een klein beetje bijsturen. Een klein beetje in de richting van God. Een klein beetje in de richting van de wet. Een klein beetje in de richting van het evangelie. Maar helemaal tot bij God. Tot onder zijn ogen, om zo te zeggen. Bekeer u, o Israël, tot de Heer uw God, want u bent gestruikeld door uw ongerechtigheid. En, ja, wat moet je dan zeggen tegen God? Nou, neem deze woorden met u. Bekeer u tot bij de Heer en zeg tegen hem, neem alle ongerechtigheid weg. En neem het goede aan. Neem alle ongerechtigheid weg. Zeg tegen hem, neem mijn zonden weg, ontzondig mij met hyssop. Ja, maar hoe kom je daar nou achter, wat je ongerechtigheden zijn? Want dan kun je wel zeggen, neem ze weg. Nou, hoe dichter je bij God komt, hoe dichter je bij het licht komt, hoe meer je je zonden gaat zien. Dus op het moment dat de profeet zegt, neem deze woorden mee, neem alle ongerechtigheid weg. Hoe dichter je bij God komt, hoe meer je het gaat ontdekken. Hoe dichter je bij het evangelie leeft, hoe dichter je bij de wet leeft, hoe meer je zonde gaat zien. En als dat zo is, dan zullen wij de offers van onze lippen nakomen. Kijk, ze maakten stierkalveren van goud in Dan en Bethel. En daar horsten ze omheen. Maar dat mocht niet volgens het tweede gebod. Maar dan staat hier, dan zullen wij de offers van onze lippen, en dat staat er letterlijk, dan zullen wij de stierkalveren, de varren van onze lippen. Dan zullen onze lippen God gaan loven. Dan worden we oprecht. Hoe dichter je bij God komt en die zonden eruit gaan, hoe meer je God op de juiste wijze kunt loven. Assyrië zal ons niet verlossen en op paarden zullen wij niet rijden. Ja, je kunt heel lang tegen een machtige macht leunen, Assyrië. En als je dan maar schatting betaalt, belasting betaalt, dan mag je rustig verder leven. Of Egypte, de paarden van Egypte, daar zou Egypte mee kunnen bedoeld zijn. He, ze konden bondgenootschappen sluiten met Assyrië, met Egypte. Nee, wij vertrouwen niet meer op Assyrië, die zal ons niet verlossen. De paarden van Egypte zullen ons niet meer redden. Wij zullen nooit meer zeggen tegen het werk van onze handen, u bent onze God. Dus zweer nou die machten af en zweer nou die goden af. Zet er een streep door, een punt achter. Want bij u immers vindt een wees ontferming. Een wees vindt ontferming bij u. Niet bij Assyrië, niet bij Egypte, niet bij die goden, maar bij u is ontferming. Daar staat in het Engels een mooi woord, compassion. Er is ook een stichting, een instelling die bezig is met de zorg voor arme kinderen, hongerende kinderen, vluchtende kinderen, compassion. Je kunt ook zo'n kind adopteren. En dat heeft alles te maken met ontferming. En dan denk je maar aan Afrika of aan Oeganda. Of aan andere landen, Syrië, waar zoveel vluchtelingen zijn. En dan is er een stichting die zich over die kinderen ontfermt. Compassion. Nou, bij u, dat is God, vindt immers een wees ontferming. Als je het nergens meer kunt vinden, dan is er ontferming bij u. En elke wees, hoe ellendig je er ook aan toe bent, iedereen die in ellende is, vindt bij u ontferming. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ja, en op dat moment zijn ze nog niet opgestapt. De woorden van Hosea klinken als een appel in hun oren. Het is nog voor de ballingschap en ze worden weggevoerd. Maar als ze weggevoerd worden en in ballingschap zullen zijn, in Assyrië zullen zijn, dan zullen die woorden van Hosea natrillen in hun oren. En dan zullen ze in de ballingschap nog mogen terugdenken aan die God die gezegd heeft, en wat er ook gebeurde, wat je ook allemaal deed, hoe je je ook van mij afkeerde, als je je tot mij bekeert. Bij mij is altijd ontferming. Want ik heb je vrijwillig lief. En nu 2013. Misschien was het voor u geen vakantietijd. Maar voor anderen wel. En soms ben je geneigd om aan het eind van het jaar of zo de balans op te maken. Maar net voor een nieuwe periode, een schoolperiode, werkperiode, een gemeenteperiode, is het goed om de balans eens even op te maken. Waar staan we nou eigenlijk? Na de vakantie. Nou ja, de crisis is er nog steeds. Financiële crisis, economische crisis. En sommige mensen maken zich heel veel zorgen. En er is ook reden voor. Maar ja, soms wordt er gezegd, de Nederlanders moeten iets minder klagen, want als je onze situatie vergelijkt met andere landen, dan hebben wij nog heel wat zegeningen om te tellen. Nou ja, goed, u begrijpt dat wel hoe dat zit. Maar misschien maken we ons zorgen en is er ook reden voor zorg. En je moet weer verder. En godsdienstig. Er zijn alarmerende berichten in de pers over kerken die gesloten worden. Den Haag is een voorbeeld ervan. Maar ook gereformeerde bondsgemeenten die inkrimpen. 1, 2 predikantsplaatsen gaan weg in grote gemeenten. Kerkbezoek wordt minder en zo. Predikant die al een aantal jaren geen beleidingscategorisanten heeft. Niemand trouwt meer in de kerk. Het kerkbezoek dat wordt van lieverlee wat minder. Maar ja, dominee, maar er zijn zoveel godsdiensten en er zijn zoveel ideologieën. Het is ook allemaal een beetje hetzelfde en we moeten onszelf toch ook maar een beetje zien te redden. En zal nou echt... Er is er maar één die van u houdt, hè? Van ons. En dat is de Heer Jezus. Want al die andere idealen en ideologieën en die aanhangers ervan en al die voorgangers ervan. Als het goed gaat, als het moet, dan lopen ze het vuur uit de sloffen. Maar als je vastloopt, dan zeggen ze allemaal, bekijk het maar. En dan zit je met je schuld. En dan zit je met je kapotte huwelijk. En dan zit je met je zonden. En met je kapotte leven van verslaving. En dan zeg je, ja, je hebt het zelf gewild. Het was toch allemaal hetzelfde? Maakt het niet uit. Godsdienstig. Ideologisch. De balans opmaken. Een paar weken rust gehad. Een paar weken een agenda die wat minder vol was. Ja, het is nog steeds crisis en godsdiensten gaan het zoals het gaat. En zedelijk, nou ja, hier en daar komt er iets boven tafel van witwaspraktijken en zo. En van fraude, misbruik van allerlei sociale wetten. En het is goed dat ze pakken. En dan dat verhaal over de Polen en zo. Ja, weet u... Er staat in dit gedeelte dat God boos is, toornig is over zonde en ongerechtigheid. En dan staat er een woord wat duidt op de neus van iemand die boos is, die briest. Iemand die boos is, dan zou die kunnen blazen van toorn. Als nou die nood, als nou die zorg, als nou die schuld, godsdienstig of financieel, zedelijk, als dat nou ons leven is... Dan is God vreselijk vertorend. Hij briest erover, over die zonden van ons. Als je maar voor het vaderland wegleeft en denkt, nou ja, komt dan wel goed en zo. Niet jeu, niet maître, geen God, geen meester. Dan is God boos. Zijn neusvleugels bewegen, je kunt zien dat hij toornig is. Terwijl hij notabene zo van je houdt. Maar die ongerechtigheid, die zonde, dat verval, die vlakheid, daar is hij verontwaardigd over. En hij briest, hij is toornig, juist vanwege dat hij zo van je houdt. Wat moeten we nou doen? Twee dingen. We moeten twee dingen geloven. Hoezo twee dingen geloven? Nou, geloven in die God die vrijwillig lief heeft, maar nog iets. We moeten het geloven. Ja, hoezo dan? We moeten geloven dat wij los van God zijn. Dat we verweest zijn. Dat we vaderloos zijn. He, dat volk van de 10 stammen, dat was zo ver heen en ze hadden het niet meer door. En dan komt Hosea en die profeteert met de bedoeling dat ze het gaan geloven dat het zo is. Ja, het wordt vaak gezegd, Bekering, 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 zonde, zonde, zonde. Maar het drong niet door. En nu moeten ze, wil het goed komen, daar in Assyrië zo ver komen dat ze gaan geloven dat ze verweest zijn, dat ze vaderloos zijn, dat ze los van God zijn. En wij met z'n allen, wij moeten het doorkrijgen, het gaan geloven, dat het er inderdaad zo slecht met ons voor staat. Laat ik een voorbeeld geven. Ik kom bij de dokter en de dokter constateert een ernstige ziekte. En hij kijkt heel ernstig en hij maakt het met zoveel woorden duidelijk dat het niet best met u is. Maar het dringt niet tot u door. Hij zegt, oh, dan zijn er misschien wel medicijnen en dan is er een behandeling en dan kan ik volgend jaar weer verder. Nou mevrouw, ik denk dat het even erger is. En dat het niet zo gemakkelijk op te lossen is. Ja, maar ik zal toch nog wel op vakantie kunnen, ik zal nog wel dit kunnen. Ja mevrouw, u moet even goed nadenken, want kijk, een patiënt bij wie een ziekte wordt geconstateerd moet van lieverlee gaan geloven dat het inderdaad zo ernstig is. En wat er in die Bijbel gezegd wordt over ons, zonder God, zonder geloof, dat is zo diep, zo ernstig, en we hebben geloof nodig om dat te erkennen. Neem deze woorden met u. Kom tot die erkenning. En ga ermee tot bij God. Niet een klein beetje in die richting, maar helemaal tot bij God. Ik was in de voorbije weken wat vergeten, die stille omgang, dat gebed, die stille tijd met God, ik was wat vergeten. Maar ik zal voortaan weer, via die club of via de catechisatie of persoonlijk, toch weer heel dicht bij God gaan leven, want ik zou het bijna vergeten. En op die wijze kom je tot geloof dat het inderdaad zo ernstig is. Dat is het eerste. Geloven dat we los van God zijn, dat we verweest zijn, dat we vaderloos zijn. Zonder compassion, zonder ontferming. En het tweede, geloven. Het tweede, geloven dat de Heer Jezus Christus ons voor de volle 100% lief heeft. Ik houd van u. Hoe slecht het er ook met mij voor staat, hoe diep ik ook gevallen ben, hoe ver ik ook bij God vandaan ben, hij heeft mij niettemin voor 100% lief. Immers zal een wees ontferming vinden bij hem. Hij is degene die vaderlozen, verweesden tot zich neemt. Hij heeft lief. Geloven dat we los van God zijn. En geloven dat hij lief heeft. Hij houdt van u. Ik kom bij het eind van de preek. Het ging vanmorgen over unieke liefde. Unieke tekst, unieke liefde. En hij zegt, ik zal uw afkeringen genezen. Ik zal uw afkeringen genezen. Nou, dat is het dus. Hij is die grote medicijnmeester, die grote heiland. En in zijn liefde zal hij onze afkeer genezen. Ja, hij zegt het eigenlijk zo, en dat kun je in de werkwoorden lezen. De werkwoorden die hier gebruikt worden. Hij is daar al mee bezig. Hij is ermee bezig om afkeringen te genezen. Hij is ermee bezig, zondags en door de week, via het Bijbellezen, gebed, gesprek met je ouders, pastoraal gesprek, club, vereniging, Bijbelkring. Hij was daar, hij is daar onder ons nog steeds mee bezig. Ik zal uw afkeringen genezen. Ik zal ze doen herstellen. En hij doet dat helemaal vrijwillig, van harte. Soms dan zit je te wachten op iets van hartelijkheid. Liefde tegenover een man, tegenover een vrouw. Ja, een relatie kan soms heel stroef zijn, maar als op een gegeven moment de klik er is, dan is het van harte. En mooi als het van beide kanten zo is. Nou, één ding is helder. Bij de Heer Jezus Christus, bij deze God en Vader in Christus Jezus, is er hartelijke liefde. En hij wil maar wat graag al die afkeringen genezen. Ik kom weer terug bij dat bekende lied, dat al een paar keer geciteerd is door mij in allerlei preken. Herstel de eerste liefde. Weet u wat het wonder is? Dat hij eerst heeft lief gehad. En daarom kan die liefde hersteld worden. Onthoud maar één ding. Waar je ook zit, waar je ook bent. Hij houdt van jou. Amen. Wanneer wij gaan bidden, willen wij voorbeden doen voor de vakantiebijbelweek. Alle die erbij betrokken zijn, wil ook bidden voor de zieken, in bijzonder voor meneer Van den Berg, noodgoeddreef 3, die vrijdag jongsleden een ongeluk kreeg en daardoor in het ziekenhuis belandde en daar geopereerd werd en ook nog een keer opnieuw geopereerd moet worden aan zijn verwondingen. We zullen voor hem en voor zijn vrouw bidden. Laten we samen de Heere zoeken. Almachtige en getrouwe God, u houdt van ons. Wij leven soms zomaar door. We zijn druk, oud. We hebben zo onze eigen beslommeringen. En we denken dat het vroeg of laat wel goed zal aflopen. Want we hebben ons leven zelf op orde gebracht. En veel verrassingen zal dat niet meer geven. Totdat wij voor u komen. Want u bent een God die rekenschap vraagt. En die komt om uw eer. Uw wet, uw evangelie, die houdt u hoog. Want u bent niet een God als de andere goden. U bent een God van gerechtigheid. Maar u bent een God die ons opzoekt in uw gerechtigheid. En tegen ons zegt, ga niet alleen door het leven. Die last is u te zwaar. U wilt een helper zijn. U wilt vrijwillig liefhebben en ondersteunen en sterken. Genadig zijn, genezen, vergeven, vernieuwen. O Heer, wij smeken van u, wilt u dat evangelie laten doordringen. Eer iets bij ons naar u vroeg, vroeg u al naar ons. Ik houd van jou. O Heer, leer ons om ons helemaal tot bij u te bekeren. Want daar is vrede. Wilt u zo zelf de woorden van deze morgen toepassen, neem genadig het zondige daarin weg. We bidden u voor de gemeente. Voor allen die langdurig verzorgd worden, die veel hulp nodig hebben thuis of in een instelling. Allen die rondom hen zijn, dragen in uw genade. Samen bidden wij vanmorgen voor broeder Van den Berg, die zo onverwacht in het ziekenhuis belandde. Sterk hem, Heer, ook daar. En zegen de behandelingen die in gang gezet zijn om hem weer te herstellen. Uw zegen is onmisbaar. Wilt u hem dragen in uw gunst? Hem en zijn vrouw zo hecht met elkaar verbonden. En dan zulke verwarrende momenten als die van afgelopen vrijdag. Met zoveel pijn, met zoveel innerlijke pijn en onrust. O Heere, wilt u geloof schenken en geef dat ze samen en persoonlijk bij u de rust en de vrede mogen vinden, ook in deze spannende dagen en weken. Wilt u alle anderen gedenken die verpleegd worden in de instellingen en ziekenhuizen, door ongelukken, door ziekte, door ernstige ziekte, misschien vrezen voor het einde, en allen die hen hebben te verzorgen, doktoren en verpleegkundigen. Zegen het werk van de barmhartigheid, ook in de thuiszorg, ook in al de zorg die door mantelzorgers, door vrijwilligers wordt gegeven. Geef ons oog voor hen die op de weg liggen, in rovershanden gevallen, verwond, gedeukt zijn. O Heer, geef ons oog voor hen die lichamelijk of psychisch, sociaal in nood zijn. En leer ons wat u ons hebt geleerd, naaste te zijn voor zulke mensen. Wij bidden u voor de verweesden, voor die vele duizenden miljoenen hongerende kinderen, moeders, vluchtende kinderen, moeders, door oorlogsgeweld. Honderdduizenden miljoenen zijn er op de vlucht. En zomaar door afschuwelijke aanvallen vinden honderden, zo niet duizenden, de dood of zijn nog steeds gewond. O Heere, er is geen vrede in deze wereld. Er is zoveel oorlog, zoveel burgeroorlog. En wij zouden met onze beste bedoelingen al die problemen willen oplossen, maar we zijn soms zelf een probleem geworden. En daarom weten wij niet het goede te kiezen. Wees met de leiders van de volkeren. Breng hen eensgezind tot een oplossing en wilt u vooral ook aan uw gerechtigheid denken, want dat is toch de weg waarin. Naar uw woord, naar uw wet, naar uw evangelie. Dat mes snijdt naar twee kanten. Dat snijdt ook naar onszelf en niet alleen naar de ander. Maak ons zo oprecht, ook als volkeren, ook de leiders van de volkeren, ook zij die verantwoordelijkheden dragen. Geef wijsheid, ook onze regering. Wees met onze koning en koningin, prinses Beatrix, in deze moeilijke periode in hun leven. Na allerlei hoogtepunten zijn er ook telkens weer van die dieptepunten en is er zoveel verdriet in het leven van hen, van de koninklijke familie en van Mabel, waar zoveel mannen worden gemist, waar zoveel geliefden worden gemist. O Heere, wilt u ook daarin genadig voorzien? En geef niettemin moed en kracht om te regeren. De regering, president, minister-president en de ministers en de volksvertegenwoordiging, geef ook daar uw zegen. Breng terug naar uw woord en naar uw dienst. En wilt u, ook als er wetten gemaakt worden, regelingen getroffen worden, ons leren en hen leren luisteren naar wat u ons hebt te zeggen. Wees met uw kerk, met uw gemeente, waar het soms zo somber is, waar het soms zo naargeestig is, waar het soms zo angstig stil wordt, waar zoveel afval is. O Heere, geef dat wij geloof hebben, uw geest ontvangen om juist ook in deze tijd er te zijn als gemeente en als kerk, om uw evangelie te verkondigen. We hebben een boodschap voor de wereld en voor de kerk. Zegen de jongeren en allen die leiding geven in de vakantie Bijbelweek. Geef hen in de komende dagen wat nodig is om de kinderen te vertellen, hen vast te houden, hen te leiden, hen te leren. En voor henzelf en voor allen die aan hun zorg worden toevertrouwd. Geef uw zegen over dit werk. Heere, gedenk ons allen in uw gunst. Vergeef genadig onze zonden. De enige God, u komt alle eer, lof en aanbidding toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. U bent hartelijk welkom op de koffie, de thee of iets fris. Jij ook. Ook vanavond om 5:00, vervolg van de prediking over Hosea 14. Ik zal Israël zijn als de dauw. We zingen tenslotte uit Psalm 103, de versen 1 en 2. Psalm 103... Eerste en tweede vers. Gemeente, ga nu heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere en wees tot een zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.